Nog geen tijd hoor. Nog 2 minuten. Wel, beste mensen, wat denkt u ervan? Het is nou toch wel echt tijd, hè? En het is ook zo weer om, dus we zullen maar beginnen. Fijn dat u weer gekomen bent op de lidmatenkring. Het is een beetje minder dan anders, maar dat komt door de vakantie misschien. En hopelijk niet door zieken, dat kan ook nog natuurlijk, want in Sliedrecht zijn er toch verschillende mensen behoorlijk ziek van corona. Dus gaat maar op en neer. En de gewone griep heb je ook nog eens. Dat zou ik bijna vergeten. Hè? Maar u bent er in ieder geval. Een organist is er niet, begreep ik. Dus we gaan het dan maar zo doen. Zonder zingen. De vorige keer ben ik erop gewezen dat we nog 1 gevangenis hebben moeten bezoeken vanuit het Oude Testament. Dat is een beetje raar gelopen. Het einde van vorig seizoen. Het was opeens afgelopen. Zo. Er was dat die kon. Dus... dat krijgen we er nog te goed, want we hebben gewoon gaan nu zijn met het Nieuwe Testament al begonnen, dus we gaan maar even door ermee. Goed, en dan het eind van het seizoen gaan we nog een keer terug naar het Oude Testament. Maar of je nou in het Nieuwe of in het Oude Testament in de gevangenis zat, het maakt toch niet zoveel uit. Een gevangenis is een gevangenis, hè. Maar volgende avond zat er dan Handelingen 12 op het programma. Bezoek aan de gevangenis in Jeruzalem, waar Petrus gevangen zit. Handelingen 12 is het dus, en we lezen de vers 1 tot en met 19. Ja? En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden. Dewelke ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaken. Willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen, en de wachters voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar. En een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: sta haastig op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo, en hij zeide tot hem: werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem, en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze aan de ijzeren poort, die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde, gingen zij op één straat voort, en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Herodes, en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij, de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. Ze zeiden tot haar: geraasd. Doch ze bleven sterk bij dat het al zo was. En ze zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende, en als zij opengedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun dat hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had, en zeide: boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. Vreselijke man, Herodes, hè. Zullen we samen bidden? Getrouwe heren, ook deze avond zijn we weer rondom uw woord een uurtje vergaderd. Geef dat het ook in ons leven fijne en mooie en onvergetelijke en ook onmisbare momenten mogen zijn. Bezig zijn met uw woord. Het is op de zondag dat we naar uw woord mogen horen, maar u laat ons ook door de week niet zomaar gaan. Ook dan wilt u spreken tot ons. Ook door deze geschiedenis die aan alle kanten van het wonder spreekt, van het hele grote wonder van uw ingrijpen. En dan danken we u, Heer, dat we vanavond mogen weten dat u dat gedaan hebt en dat u nog zo bent. Want de Bijbel zegt ons immers niet wie u was, maar wie u bent. En dat is zo groot als we vandaag ook misschien persoonlijke noden hebben, al zitten we niet in de gevangenis, maar misschien vastgeketend aan allerlei dingen. Zorgen, zonden, kan ook de schuld die we niet kunnen overzien. En dat u degene bent die als de enige daarvan bevrijden kunt en ook wilt. Heere, wil u geven dat we ook deze geschiedenis mogen zien, ook in het licht van het hele Nieuwe Testament, waar het spreekt van uw koninkrijk en van de komst van uw koninkrijk. En dat uw Heer Jezus regeert, ook al zijn er allerlei machten bezig. Nu is het weer Herodes. In andere tijden waren het andere mensen. Onze tijd is het die man uit China, die weer herkozen is voor een nieuwe termijn. Of Poetin in Rusland. altijd weer mensen die proberen indruk te maken en om wie mensen toch ook echt bezorgd en bang kunnen zijn. En dat is in die tijd toch ook zo geweest. Herodes was ook geen heerschap die te vertrouwen was en die met je leven kon spelen en die de macht had. En dat is ook een vreselijke tijd geweest voor iedereen dan natuurlijk, maar zeker ook voor de kerk toen die vervolgd begon te worden, ook in Jeruzalem. Zegen zo uw woord, Heer, en dat we een zegen van u mogen ontvangen voor ons eigen persoonlijke leven en de vragen die er zijn wellicht beantwoord mogen worden. En wees zo zelf in ons midden. U doet alles doen in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ja, het begint in Handelingen zo mooi met de komst van de Heilige Geest en de vorming van een grote christelijke gemeente binnen Jeruzalem. Die plaats die door de Heer Jezus werd aangeduid als een plaats waar de profeten gedood en gestenigd worden. Nu blijkt dat het eigenlijk nog hetzelfde is. Stefanus is ook al gedood. En nu is het Jacobus, de broer van Johannes, die gevangen genomen wordt samen met anderen. Diezelfde tijd als dat we het vorige stukje hebben gelezen over de toename van de gemeenten in Antiochië, dan zie je dat de duivel dat niet op zich laat zitten. En dan begint het ook binnen de muren van Jeruzalem en komt er een grote vervolging. En dan is het Herodes, die wordt hier koning genoemd, maar dat was hij niet. Agrippa de eerste en Agrippa de tweede, dat waren koningen. Zijn grootvader, Herodes de Grote, dat was wel koning. En die is bekend onder ons als de kindermoordenaar, een goddeloze familie was het ook. Een corrupte familie ook, een immorele familie. En ze vertrouwden elkaar niet, maar afstammelingen van Edom, Esau. En als zij dan Jacobus en anderen van de gemeente gevangen neemt, dan vraag je af waarom, wat bemoeit Herodes zich mee? Het is waarschijnlijk toch op aanwijzen van het Sanhedrin. Dat speelt in Handelingen een hele kwalijke rol. Sanhedrin, de Joodse raad dus, die zich niet laten zeggen, die ondanks de wonderen die er gebeurd zijn en de woorden die ze horen, toch zich verharden in het kwaad en mensen aangeven. Herodes kende Jacobus helemaal niet en later Petrus had hij ook nog nooit van gehoord, maar die zijn dus als het ware aangegeven. En er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, misschien zijn ze wel verraden ook door mensen die gevangen genomen zijn. Dat gaat tegenwoordig. Toen ging het ook al niet anders. Hè. Je kunt dan ook mensen gegevens uit mensen persen. Dus het kan zijn dat ze aangegeven zijn. En hij heeft gelijk Jacobus gedood met het zwaard. Onthoofd dus betekent dat. En dat was dus degene die, hè, zijn vader heette Zebedeus en zijn moeder Salome, die met zijn moeder naar de Heer Jezus was gegaan, geeft dat wij in uw koninkrijk de een rechts en de ander links mogen zitten. En nu is Jacobus dan gedood. Dan maar kort als apostel gediend, maar dat is in onze maatstaven dan zo, hij dient de Heer nog, hè? Je dient de Heer voor eeuwig. Dus maar kort op aarde, maar het geldt voor iedereen, ook als je 80 jaar in de dienst mag staan. Het is hier altijd maar kort. Maar het is toch een tijd van grote spanning geweest voor de gemeente. Want toen daarna Petrus ook gevangen werd genomen, het waren toch de leidslieden, dan zie je toch de tactiek ook van de duivel, die echt het gemunt heeft, niet op de eerste de beste, maar gewoon op die tegenkomen, maar gewoon op de leidslieden, om de gemeente in verwarring te brengen. Herodes zag dus dat het Sanhedrin zich vermaakte in de dood van Jacobus en daarom besloot hij ook dan daarna een andere voorganger gevangen te nemen. Hier zien we dat de Herodesen en de vrome Joden eigenlijk onder één hoedje spelen en eigenlijk aan dezelfde kant staan. Het is voor of het is tegen de Heer Jezus. In dit geval zijn ze tegen. En tegen de zijnen, Herodes en de vrome Joden. Petrus wordt gevangen genomen als het paasfeest er aankomt. In die dagen doen ze verder niks, ze laten hem gevangen. Ze hebben geen rechtspraak, voeren ze uit en ze laten hem in die gevangenis zitten. Dat duurt wel een paar dagen. Het paasfeest duurde toen ook 7 dagen. Dus al die tijd zit hij in de gevangenis. En dat moet voor Petrus toch wel heel wat geweest zijn, want het paasfeest dat herinnerde aan zoveel dingen. Zeker ook na de dood van de Heer Jezus. En dat hij het lam was geweest en later opgestaan is uit het graf en zich levend heeft vertoond. Al die heerlijke dagen, die zullen bij Petrus ook alweer boven gekomen zijn. De Joden gingen gewoon op de oude voet voort. Ze hielden de Sabbat en ze hielden ook de grote bezoendag. Ook het Pascha werd weer gewoon gevierd, alhoewel Jezus gekomen was. Alhoewel de belofte vervuld was. Alhoewel in Christus die oude bedeling tot een einde gekomen was. Wij gingen gewoon door. En het is waar, ook de christenen onder de Joden hebben in het begin zich nog aan die gewoonten gehouden. Maar dat is dus van lieverlee overgegaan. Maar je leest al heel gauw in Handelingen dat ze op de Sabbat, dat is de zondag, de dag des Heren in dat geval dus, Nieuw Testament is bijeenkwamen. Dus er is een tijd van overgang geweest. Maar voor Petrus is het wel een hele tijd van beproeving geweest, maar ook van herinneringen. Wat er allemaal gebeurd was een paar jaar ervoor rond zijn meester die nu in de hemel was. Zijn meester had ook tegen hem gezegd dat hij oud zou worden. Dat had zijn meester ook gezegd. Als u oud geworden zult zijn, dan zal een ander u leiden. Hij was het nog niet. Want Petrus, als we hem hier tegenkomen in de nacht voordat hij geëxecuteerd zou worden, want dat verwachten ze gewoon allemaal, als het met Jacobus gebeurt, dan zal het met Petrus ook gebeuren, dan slaapt hij toch, en misschien is het wel daarom, dat hij gedachtig was aan de belofte. Ja, hij heeft dat misschien gezien als het was wel een beproeving, maar dat hij toch kon geloven dat het zijn tijd nog niet was. Het is maar even raden hoor, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar in ieder geval, het is wel zeker dat hij rustig slaapt. En dat in de nacht voordat dus de executie zal plaatsvinden. Dan zal hij voorgeleid worden en dan zal het oordeel worden uitgesproken. Het is wel opvallend dus, de rust die er van Petrus uitgaat. En ja, tussen een paar van die soldaten te slapen en misschien wel met je rug tegen de muur, in ieder geval geketend, geboeid, dan slaapt de mens toch eigenlijk niet. Maar hij mag zich toch overgeven aan de slaap. De Heere is blijkbaar heel dicht bij hen. De Heere is altijd met zijn volk. Hij laat zich geen moment uit het oog of ze het nou voelen of niet, maar hij is altijd bij ze. En zeker in omstandigheden die heel moeilijk zijn, laat de Heere zijn macht, zijn liefde, zijn genade, zijn nabijheid, zijn troost soms kennelijk voelen, zoals we dat de eerste keer gehoord hebben toen we Jozef opzochten in de gevangenis. En de Heere wende zijn goede tierenheid naar Jozef. Ja, zoals u bezorgd bent en meeleeft met uw kinderen, zo doet de Heere dat ook. Die leeft met zijn kinderen mee. En hij heeft dan ook gezegd, ik ben met u elke dag. Ja, tot aan de voleinding van de wereld. Ja, of je er altijd zicht op hebt, zegt u. Nee, natuurlijk niet, dat is zo. Het kan soms ook heel verduisterd, donker liggen. Ja, dat is zo. Maar de werkelijkheid is wel, de Heere laat de zijnen nooit uit het oog, ook als zij hem niet zien. Ondertussen is de gemeente aan het bidden. En dat zal om de vrijheid van Petrus geweest zijn. Want ja, het is dus wel zo dat Gods raad zal bestaan. Maar het is ook zo dat we daarin niet leidelijk mogen zijn. Maar mogen vragen en onze begeerte voor de Heer neer mogen leggen. Niet zeggen, we zullen wel zien hoe het dan afloopt met Petrus. Nee, vragen, Heere, Petrus zit in de gevangenis. Zou het mogen zijn dat hij weer vrijkomt? We kunnen hem niet missen en ja, dat is toch zo. Naar de mens gesproken, ze kunnen zo'n leider niet missen. En zo hebben ze zich heel vaak als gemeente die tijd samen gekomen, tot God gewend om hem te vragen om een wonder. Ja, want God is wel de God van het wonder. Dat bidden is dus al een bewijs dat ze niet zeggen, nou ja, Herodes, daar kunnen we niet tegenop. Dat zou eigenlijk ongeloof zijn. Als je de dingen die er gebeuren, ook in je eigen leven, ook in deze tijd, zwaarder laat wegen dan het feit dat de Heere de Almachtige is. De Heere regeert, ja, niet een ander. Nee, Herodes, je leest in hetzelfde hoofdstuk dat hij een vreselijk einde krijgt en dat de Heere met hem afrekent. En toen begon de ellende eigenlijk pas voor hem. De Heere regeert. En dat mag vandaag de dag dan ook wel in ons eigen leven de vraag zijn. Kennen wij ook in deze tijd het aanhoudende bidden voor elkaar, voor onszelf. Maar vooral ook voor de voortgang van Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk komt echt wel. En de Heere regeert echt. Maar hij heeft ons ook geleerd te bidden. Uw Koninkrijk komen. En dat schakelt de Heere als het ware niet uit dat gebed. Hij verhoort het. Dat zie je in dit gedeelte heel erg duidelijk. Het gebeurt dan in die nacht dat Petrus slaapt, dat hij wakker gemaakt wordt door een engel. Later lezen wij dat hij niet goed begreep wat er aan de hand was. Het was alsof het een droom was, alsof hij een gezicht zag. Het was als in een droom, maar het gebeurde toch wel werkelijk. En later heeft hij zich dat gerealiseerd, wat er eigenlijk precies allemaal gebeurde. En dan zie je de grote macht van de Heere. Hè? De Heere Jezus die stond ook niet voor een gesloten deur, die hoefde niet te kloppen. Mag ik binnenkomen? Nee. Met Pasen kwam hij ook gewoon binnen. En zo gebiedt hij ook zijn dienstknechten, de engelen in dit geval, om zijn werk te doen. En een engel stond bij hem en die heeft Petrus van zijn boeien bevrijd. Het wonderlijke is dat dus niemand dat merkt. God kan je ogen openen voor de grootste en heerlijkste dingen die je nooit eerder gezien hebt. God kan blijkbaar ook je ogen verblinden, dat je dingen niet ziet. En daar heb je meer voorbeelden van in de Bijbel. Pas nog gepreekt over Lot en dan zie je eigenlijk die mannen die allemaal opkomen om die twee gasten van Lot aan te randen, dat ze de deur bijvoorbeeld niet kunnen vinden. Ja, dat is een soort humor, zou je kunnen zeggen, in de Bijbel. Je ziet ze daar praten ze met Lot in de deur. Lot, die wordt naar binnen getrokken, de deur gaat dicht en dan kunnen ze de deur niet meer vinden. En dat is iets waar je echt op glimlachen kan. En zeggen, o Heere, wat ben u machtig. En diezelfde God, die leeft nog. Hè? Die leeft nog. De vijanden tekenen in Gods oog in ieder geval niets. Zelfs de duivel niet. En daarom mogen we ons ook niet overstuur maken over de dingen en ontwikkelingen die er vandaag de dag ook gebeuren. En eigenlijk zijn er elke tijden wel dingen geweest die vooral Gods kinderen zich aantrokken en dachten, oh jongens, het gaat verkeerd en wat zal de toekomst brengen en hoe zal het met onze kinderen en kleinkinderen gaan. Die kom je van die gedachten heb je vandaag toch ook nog, hè? En dat is werkelijk en je bent realistisch, je denkt aan die dingen, die zijn er ook. Er zijn spoken en geesten, het zijn werkelijke dingen die er gebeuren. Grote gevaren en ontwikkelingen waar je het niet mee eens bent. Maar je overstuur laten maken, dat is eigenlijk toch weer, ja, dat is toch eigenlijk wel weer leven alsof je niet weet dat er een God is. He? Vergeet God niet. He? En daarom moet je veel vragen in je gebed of je de Heere mag zien. Of je zijn macht mag zien. En dat je dan ook zo'n geschiedenis als vanavond dan weer met genoegen kan lezen en zeggen, o God, u bent er ook. En u bent dezelfde. En dan lacht u als het ware om de macht van koning Herodes en om al die soldaten, 16 soldaten die op één mannetje passen. Nou. Maar wij zouden er van onder indruk zijn, maar de Heere niet. En daarom moeten wij onder de indruk zijn van God en zijn macht. Van zijn grootheid, van zijn liefde, van zijn wonderlijke macht om het allergrootste wat bij mensen mogelijk is te doen. Want hij kan ook, en dat is natuurlijk de geestelijke kant, die je ook deze geschiedenis weer kan noemen. God kan ook bevrijden van geestelijke banden en boeien. Petrus lag er aan twee echte kettingen dan, links en rechts. Soldaat daar, een gesloten deur en daar soldaten voor en dan verderop nog en de buitenste poort nog enzovoort. En zo kun je zelf ook een gevangene weten die niet los kan komen van dit en dat. En dan ook moeten beseffen dat dat voor de Heer niets is om een mens daarvan te verlossen. En daarom deze geschiedenis, ook vanavond, want een mens van nature gevangen kan door Gods genade bevrijd worden. Het allergrootste wonder is dat dus. En de Heer is ook gewillig om dat te doen. Maar, en dat is dan de lijn die je hier vast moet houden, in de weg van het gebed. Ze hebben erom gebeden. Ze hebben erom gevraagd of dat zou mogen gebeuren. Dus bidden om het grootste wonder. In het geloof dat de Heer een God is die wonderen werkt. En die ook al heb je verkeer je in de meest onmogelijke omstandigheden, dat het voor de Heer niets is. Zou iets voor de Heer onmogelijk zijn. Hij verblindt de ogen van de soldaten. Misschien dat er een paar zijn die ook slapen, dat kan zijn. Maar als je op wacht staat, dan slaap je meestal niet. Ze kunnen elkaar ook afgelost hebben. In ieder geval hebben ze helemaal niets door. De engel gaat voor en Petrus volgt. En alle deuren gaan vanzelf open. Ja. Dan zie je dat gewoon gebeuren. Petrus die volgt en die beseft maar amper wat er gebeurt voor een groot wonder. Maar als de engel afscheid neemt, dan realiseert hij zich opeens. Sta ik nou buiten? Dat moet voor hem een heel groot wonder geweest zijn. En dat moet je wel goed in de gaten houden. Dat Petrus niet een man is en Gods kinderen geen mensen zijn die zeggen, nou ja, ik ben gered. Het wordt een ontzaglijk groot wonder. Hoe is het mogelijk dat ik gered ben? Dat kan helemaal niet. Hè? Wat is God dan groot? En die soldaten hebben het ook tegen elkaar gezegd. Hoe kan dat nou? Maar Gods kinderen zeggen dat ook. Hè? Hoe kan het dat het gebeurd is? Dat dit in mijn leven gebeurd is. Dat de Heer hem zo goed voor me is geweest. Dat ik een weg heb gezien waar geen weg was. Dat hij me van mijn schuld verlost heeft. Hoe is het mogelijk? Een wonder blijft dus een wonder. Hè? Ja, de soldaten die zeiden, hoe kan het? Ze snapten er helemaal niks van. Maar Gods kinderen, die zeggen dat ook. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurd is? Heren, wat ben u groot. Verschil is dus dat zij de Heren daar de eer voor geven. Die heeft het gedaan. Petrus, die staat opeens alleen daar zo op die straat, een van die straten daar, het nachtelijk Jeruzalem. Hij komt tot zichzelf en hij zei tegen zichzelf, dat is mooi hè, hij is helemaal alleen, heeft niemand bij zich, maar hij praat toch. Hij zegt, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft. En mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. Nou, misschien heeft u dat niet hardop gezegd, maar dat vindt hij dus. Hij geeft nu God de eer. Een wonder is en blijft een wonder. Maar zeker ook voor Gods kinderen, ja, vooral voor Gods kinderen die ook gaan beseffen dat de Heere goed is en genadig. En dat wij het ingrijpen van God, welk gebied dan ook, niet verdienen. Dat het echt is op het gebed en om zijn koninkrijk, om zijn naam, zijn werk moet voortgaan. En daarom wordt Petrus ook bevrijd. En niet om Petrus. Daarom is het een heel groot wonder dat hij zelf hier beleeft en uitspreekt. De Heere heeft zijn engel uitgezonden en mij verlost. Ja, zo zal hij zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Zo zegt Psalm 91. Hè. De engelenwereld is voor ons wat onbekend, maar ze zijn er dus wel, dat blijkt hier. Hij is ook opeens weer verdwenen, maar is hij dan in de hemel, ja. En het is dat wonderlijk, die wonderlijke geestenwereld, waarvoor je niet bang moet zijn. He? Voor spoken natuurlijk wel, en voor de boze geest moet je wel bang zijn, maar voor die goede geesten niet. Dat zijn geesten van God uitgezonden door de Allerhoogste om Gods kinderen te beschermen en te bewaren. En dat is dan zijn eigen bemoeienis met al zijn kinderen. Wat zorgt hij toch goed voor zijn kinderen? Wat is hij toch een genadig God? Wat ben je gelukkig als deze God je God mag zijn? Dan ben je echt gelukkig. Ja, want Jacobus, ja, die zat ook in de gevangenis. Misschien een paar uur of zo moest voorkomen. En werd onthoofd. Ja, dat is ook gebeurd. Daar begint de geschiedenis mee. Het is een groot wonder als je uitgered wordt. Jacobus heeft het met de dood moeten kopen. Nou ja, goed. Hij is dan inderdaad van zijn aardse taak ontheven en naar de hemel gegaan. Maar het is toch wel heel erg geweest dat er vervolging kwam. En dat er mensen waren geweest in de gemeente die kwalijk werden behandeld. Misschien gemarteld of iets dergelijks. Dat staat er verder niet bij, maar dat is dan toch ook gebeurd. En zo gebeurden vandaag de dag nog vreselijke dingen. In landen waar je niet zou willen wonen. Hè? Waar werkkampen zijn en gevangenissen wat vreselijk moet zijn. Maar ook waar kinderen Gods zitten in de gevangenis. Die dus niet bevrijd worden door een engel. En die nochtans de nabijheid van de Heere heel kennelijk ervaren. Omdat de Heere ook zelf met zijn kinderen is en dat ook laat blijken. Op allerlei wonderlijke manieren. Met andere woorden, met mensen zoals Herodes en vandaag de dag Poetin en zo en die Chinees, ja. Nou, daar kun je medelijden mee hebben. Met iedereen die God niet vreest, kun je medelijden mee hebben. Met Gods kinderen niet hoor. Geen medelijden met Gods kinderen. Omdat ze een God hebben in de hemel. Maar het sluit ons bidden voor al die arme mensen die opgesloten zijn ten onrechte om het geloof niet uit. Ons bidden voor hen. Of de Heere aan hen wil gedenken. Of de Heere hen zegenen. Het zijn ook mensen met familiebanden. zijn ook mensen die ver van huis zijn, ook mensen die lijden en die pijn hebben en die medicijnen nodig hebben en die gepijnigd en gemarteld worden en daarom bidden voor elkaar. Dat is toch echt wel een aanwijzing in dit gedeelte dat het gebed van heel groot belang is en dat de Heer dat ook verhoort. Ook al worden ze er niet allemaal uitgehaald uit de gevangenis, maar dat de Heer op zijn manier met hen is. Ja. Goed, Petrus die gaat naar het huis van Maria. Dat is de moeder van Johannes Marcus. Johannes Marcus, dat is de man die het tweede evangelie geschreven heeft. Johannes Marcus, hè. Die we ook al ontmoeten voor het eerst in de hof van Gethsemane. Toen de Jezus gevangen genomen werd. En toen zagen de soldaten die nog wat rondkeken of ze nog anderen konden grijpen. Opeens een man met een laken omwikkeld en die grepen ze. En toen is die man ontsnapt en naar huis gevloden, naast staat er, hè? Gauw een laken omgeslagen, dat is Marcus. Die wordt hier ook genoemd, Johannes Marcus. Het is dezelfde vertrek waar de Heer Jezus zijn laatste avondmaal heeft gehouden. Of we kunnen ook zeggen het avondmaal heeft ingesteld, dat huis. Daar waren ze dus tezamen vergaderd. Het was misschien een huis dat nogal groot was, waar de gemeente steeds samenkwam, of een deel van de gemeente. Petrus weet waar hij naartoe moet. Al is het nacht, ze zijn ook nog wakker. Hij klopt aan de poort. En dan zie je dat allemaal voor je. Wiens meisje, Roosje heet ze, Rodé, komt naar voren. En Petrus zegt, doe gauw open, ik ben het, Petrus. Ze herkent de stem van Petrus, maar ze doet niet open. Van blijdschap niet. Nou, van verwondering, van verbazing. Ze gelooft het dus wel. Want ze gaat naar binnen en ze zegt dat Petrus aan de deur staat. Een reactie die echt zo typisch menselijk is. Hè? Ze gelooft het wel en ze zegt, hoe kan dat nou eigenlijk? He, zoiets. Ze wordt binnen niet geloofd. Nee. Ze zeggen dat ze aan het raaskallen is. Hè? Je raast. Je praat wartaal. En als ze aanhoudt met dat het echt Petrus is, dan zeggen ze het is zijn engel. En dat is een heel vreemde uitspraak. Het is zijn engel. Wat wordt ermee bedoeld? We hebben toch niet allemaal een persoonlijke engel. En als het dan wel zo is dat Petrus een persoonlijke engel zou hebben, nou waarom laat je die dan wel staan voor de deur? Ze doen de deur niet open, hè? Nee. Dus dat bedoelen ze ook niet, dat het echt een echte engel is. Anderen zeggen, ja, ze bedoelen dan, het is een boodschapper. Hè? Engel en bode, het is hetzelfde woord in het Grieks. Dus dat kunnen ze ook zeggen. Nou, stuurt een boodschapper. Maar goed, een boodschapper laat je ook weer niet staan, toch? Ze deden de deur niet open. Dus wat ze nou eigenlijk bedoelen met zijn engel, ze praten zelf ook wartaal. Dat is het eigenlijk. Dat vond ik wel een mooie verklaring. Ze weten zelf niet wat ze zeggen. Het is een engel. Een geest van Petrus. Ja, dat bestaat niet. Heel vreemd is deze uitspraak. En misschien dat u zelf ook wel een verklaring thuis hebt. Die het in moet kijken. Maar ze komen er geen van allen uit. Waarom ze dit nou zeggen. Het is zijn engel. Ze doen in ieder geval niet de deur open. Ook al geloven ze dat het dan een engel is, zijn engel, dan doe je toch de deur open, ze doen hem niet open. Maar Petrus blijft aanhouden, blijft kloppen, op midden in de nacht, en het hoort dan allemaal zo goed in de nachtelijke stilte, en dan doen ze eindelijk de deur open, en dan staan zijn handen in elkaar van verbazing. Het is wel gezegd dat het heel vreemd is dat ze zo reageren, ze waren toch aan het bidden om de verlossing van Petrus. Of hadden ze dat maar een beetje in het midden gelaten? Heren, wil u denken aan Petrus? Nou, er is niets tegen om te denken dat zij gebeden hebben voor Petrus. Gedurig gebed voor hem. Echt voor Petrus. En ik denk dat je toch echt wel aan mag nemen dat ze gezien de dood van Jacobus echt gevraagd hebben, heren, dat Petrus gespaard zou mogen blijven. En dan staat hij daar in dat nachtelijk uur, staat hij daar zo midden in de kamer. En dan geloven ze het natuurlijk wel. Ja, dat wel. Maar dat ze zo verbaasd kunnen zijn. Hoe is het mogelijk? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Ja, dat zeggen ze dan. Hè? Dat zie je ook staan. Zij ontzetten zich. Ze waren hoogst verbaasd. Ontzetting. Geen blijdschap. Nou ja, dat kwam later natuurlijk wel. Hè? Maar ontzetting. Dat is de enige reactie. Straks dan worden ze natuurlijk wel blij. Maar het is net alsof je iemand tegenkomt die gestorven is, denk ik. Hè? Dat gebeurt in de Bijbel ook wel. Verschillende mensen werden opgewekt. En als je dan je geliefde weer ontmoette, die gestorven was. Ik denk dat dat allereerst heel veel schrik veroorzaakte. Hè? Als bijvoorbeeld nou hier de deur zou opengaan en dominee Slagboom zou binnenkomen. Nou, dan zouden we echt niet zeggen, oh fijn, dominee dat u er weer bent en zo. Dan schrikken we allemaal, vreselijk natuurlijk. Hè, want dat kan toch niet? Dus zo zijn die mensen ook, die ook vreselijk geschrokken van het feit dat iemand die gestorven was er weer aankwam. Dus die ontzetting maakt zich van hem meester. Eigenlijk was Petrus voor hun gevoel ook uit de doden opgestaan. Ze zagen hem eigenlijk al op het schavot liggen. Dus dat. Maar er zit nog wat anders. Hè? Er is ook nog wat anders. Dit namelijk. Dat de verhoring van het gebed altijd verwondering wekt. Verbazing. Aanbidding ook. Hè? De verhoring van een gebed. Het wordt niet zomaar geaccepteerd. Nou, ik heb er toch voor gebeden. Ja, ik heb er voor gebeden hoor. Dus nou, daar is hij dan. Hè? Nee, zo werkt dat echt niet. De verhoring van een gebed is een ontzaglijk groot wonder. Dat een mens bidt, ja, ja. Daar moet hij ook toegebracht worden. Dat hebben ze hier met elkaar ook gedaan. Maar dat de Heer een gebed verhoort. En ik weet niet of u het in uw eigen leven ook wel kent. Gebedsverhoringen. Ja. Ja, ik weet nog wel dat ik nog een klein jongetje was. En mijn opa was op zee. En het stormde verschrikkelijk. En toen ben ik... En heb ik de Heer gevraagd of het windkracht 0 mag worden. Hè? Windkracht 0, nou ja. Dat is, dus de wind gaat liggen natuurlijk. En dat gebeurde die nacht ook. Hè? En dat vond het gevoel, weet ik nog. Niet van zo, ik heb ervoor gebeden. Maar hoe kan het? Kan eigenlijk helemaal niet. Of kan eigenlijk niet, het gebeurde. Dat is een wonder. Hè? Je zegt niet, oh nou ja, dat is gebeurd dan. Een wonder is en blijft een wonder. En zo is het een zaligmakend werk van de Heer in het hart van een zondaar ook. Het wonder blijft een wonder. Het moet een wonder worden ook voor jezelf. Dat de Heer op jou heeft neergezien. Dat jij de weg de zaligheid hebt mogen horen. Maar ook dat je iets van dat heil hebt mogen leren kennen. He, dat is, en dat het ook voor jou kan. Dat maakt een mens eigenlijk heel klein en verwonderd. Dan zeg je niet, ja, natuurlijk, dat is zo, dat kan toch, de Heer heeft het al beloofd. Je wordt echt heel klein en verbaasd eronder. Dat de Heer nou zo goed is, dat het ook voor jou kan. Die verwondering is dus echt een wezenlijk kenmerk in het geloof. Hè? En daarom denk ik dat dat iets is, wat in de eeuwigheid niet overgaat. Verwondering, dat denk ik. Wat denkt u? Zou dat overgaan? He? Denk het niet. Verwondering dat de Heer nog zo goed is om op ons neer te zien. Ja, en dan hebt u misschien ook wel uw eigen voorbeelden dat je zegt ja. Maar ook misschien wel dat u zegt ja, ik heb erom gebeden en het gebeurde niet. Juist het tegenovergestelde gebeurde. Dat zijn hele moeilijke dingen, dat zijn vragen. Maar als je nu echt leert dat het genade is als de Heer je hoort, verhoort. Als je dat echt leert, dan word je ook voor opstand bewaard als de Heer je gebed niet verhoort. Dan leer je buigen onder hem. En dan moet echt blijken dat wat je zo makkelijk zegt, ik heb het niet verdiend, Heer, of je dat echt ook meent en er iets van geleerd hebt. Al zou de Heer aan me voorbij gaan. U bent rechtvaardig, Heer. Ik heb het niet verdiend dat u naar me omziet. Dat, hè, dat. Maar je zegt dan nooit van, nou gaat u me dan maar voorbij, dat is weer hoogmoed. Nee, ga mij alstublieft niet voorbij, Heer. Denk aan mij, wees mij genadig. Maar als u mij voorbij gaat, wat moet ik dan zeggen? Wat kan ik dan zeggen? U bent altijd recht en goed, Heer. Dat. Maar dat is wel een hele moeilijke les. Als er geen gebedsverhoring is, of als het juist anders gaat, om dan toch onder God te mogen buigen. Dat is ook genade. En dan geeft de Heer ook vrede op. Want de Heer is dan niet zo dat hij zegt, dat komt omdat jij zo slecht bidt. Want ons bidden, ja, dat mankeert altijd wel wat aan. Ik heb het niet verhoord omdat jouw gebed niet deugt, want ons gebed deugt eigenlijk nooit. Er mankeert altijd van alles en nog wat aan. Tenminste aan mijn gebed wel hoor. U bent niet. He? Maar de Heer hoort er niet om redenen uit zichzelf. Dat is heel wat anders. He? Het zou heel erg zijn, toch, als dat niet zo was. De Heer die hoort het gebed om hemzelf, om Jezus wil, om zijn naam. Maar als hij het niet verhoort, doet hij het ook om zichzelf, om zijn naam. Dan heeft hij andere wegen die hij gaan wil, of een ander doel voor ogen. Maar, want het gebed, ja. Je ziet het hier, hè, die mensen hebben gebeden, ja. En dan staat hij daar opeens. En dan huppelen ze niet. En dat hebben wij voor elkaar gekregen en door ons gebed. En zie je wel hoe. Nou, nee, dat merk je niks van. Ik vind het heel mooi dat ze zo reageren eigenlijk. Echt zo typisch menselijk. Ze kunnen als niet geloven, staan met open mond naar Petrus te kijken. En dan moet hij zeggen, ja, je hebt ervoor gebeden. Ja, dat hebben ze ook gedaan. Maar als God een gebed verhoort, dan val je altijd in de verwondering. Je wordt er klein van en God wordt zo groot. En je krijgt moed en hoop om meer te vragen van God. Om altijd weer naar God te gaan. Met je noden en je zorgen en je omstandigheden. En met het heil van je arme ziel. Altijd weer naar God te gaan. En groot van God te denken. Ja, dat is dan wat die reactie betreft van deze mensen die zo reageren. Maar ja, dan is het weer echt zo mooi. Het ene komt zo duidelijk uit. Hè? Het menselijke gewoon bijvoorbeeld. En dat kloppen van Petrus. Ja, die deuren van de gevangenis waren gewoon opengezwieberd, hè. En hier moet hij echt kloppen, hij kan niet zomaar naar binnen. Dat is zijn twee werkelijkheden, ja. Maar als wij in nood zijn, als het echt nodig is, dan gaan de deuren vanzelf open. En als we geen wonder, als het ware, nodig hebben, dan hebben we een sleutel en draaien we de slot om. Dan kunnen we naar binnen. Of we kloppen of we bellen aan. En dan is dat de gewone weg. Ja, dat moest Petrus hier doen. Komt weer in het gewone leven terug. Klop. Dus het staat op zichzelf. Hè, dat die deuren open gingen was echt een wonder van de Heere. En daarbuiten is het allemaal weer zo heel gewoon. Ja, dan moet je kloppen en dan moet de deur open gedaan worden. Ook het feit dat Petrus dan daarna zegt. Niet zegt, bedoel ik, nou jongens, kan me niks meer gebeuren. Ik blijf hier en ik ben op een wonderlijke manier bevrijd. Dus laat Herodes maar komen, er kan niks meer gebeuren. Nee, hij vlucht wel weg uit Jeruzalem. Hij gaat naar een heel andere plaats. Dat is ook realistisch, hè. Ja, we moeten ook weer niet overgeestelijk worden. Je moet ook realistisch blijven. Herodes is niet veranderd, namelijk, toch? Nee, die is niet veranderd. En de Sanhedrin ook niet. God is aan je zij. Dat heeft Petrus echt kennelijk ervaren. Maar je moet ook je verantwoordelijkheid inzien en maatregelen nemen. Ze zitten achter je aan, dus vluchten. Dat heeft Petrus toen gedaan. Naar een andere plaats is hij gegaan. En het moest nog even geboodschap worden aan Jacobus. Dat wordt dan genoemd in vers 17. Dat is dan een andere Jacobus. Dat is Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Die later ook de brief aan schrijft met de naam Jacobus, hè, achter in de Bijbel. Dat werd de leider van de gemeente in Jeruzalem. We komen dan later ook nog tegen, ook in de Galatenbrief, hè, deze Jacobus. Dat werd dus een soort voorganger, een van de voorgangers ook in Jeruzalem. Die moest het weten, moest geboodschap worden, ook aan de anderen. Moest doorgegeven worden wat grote dingen de Heere gedaan had. En dat moet dan ook. Zo krijgt de gemeente die daar vervolgd wordt, en de mensen die er nog steeds in de buurt van Herodes wonen, toch weer moed. Iedereen moet het weten wat er gebeurd is met Petrus. Om moed te krijgen. Om verder te kunnen gaan. Om de moed niet te verliezen als de vervolging verder gaat. En Petrus wordt dan het bewijs dat de Heere van ons af weet. En dat de Heere het gebed hoort. En dat hij ons echt niet vergeten is. Dus het moet echt overal verteld worden. Intussen, de volgende morgen schrikken die soldaten zich natuurlijk naar als de vogel gevlogen is. Ja, de vogel is niet gevlogen, hij is niet ontsnapt ook hoor, hij is gewoon vrijgelaten. Ja, vrijgelaten. Door de Heer. Eruit gehaald door de Heer. Maar zo wordt dan wel gedacht. Maar dat was wel een probleem, want ontsnappen, dat kon toch niet? Daar een soldaat, daar een soldaat en dan in zo'n cel. Voor de deur, 4. Verderop, voor de binnenplaats, 4 soldaten. Buiten, voor de buitenpoort, 4 soldaten. Ze hebben tegen elkaar gezegd, dit kan gewoon niet. Ja, het is wel goed als de wereld ook onder de indruk komt van Gods macht, opdat de wereld tot bekering zou mogen komen. En daarom bewijst de Heere zijn grote macht, opdat het bekend zou worden wie hij is. En dan kan het twee kanten opgaan. Toen ze in Jericho hoorden dat het volk Israël door de Rode Zee was geleid, dat Farao en zijn leger om was gekomen, en toen datzelfde volk daar dicht bij Jericho kwam, hebben ze de deur stijf op slot gedaan, de poorten gesloten. En dat was nou juist niet de bedoeling. Nee, ze hadden eigenlijk dat volk tegemoet moeten gaan en zeggen, die God, die willen wij ook dienen. Wie is die God van jullie? Er was er maar één in heel Jericho die dat zei, Rahab. Die zei tegen de spieders, ja, we hebben het wel gehoord, wat een grote dingen jullie God gedaan heeft. En die wilde bij dat volk horen, die wilde daarbij horen. En ze is toegelaten. Ze was, ja, inderdaad, een Kanaaniet. Ze stond eigenlijk op de dodenlijst, hè. Ja. En ze was ook nog eens een hoer. Maar wie voor de Heere valt, die wordt aangenomen. En dat is de bedoeling van die grote dingen die wij horen, Gods grote daden, in de natuur en in de genade, dat wij die God te voet vallen en zeggen, o God, wilt u mijn God zijn? Zulk een God heb ik nodig, die het onmogelijke kan, die ons redt van het grootste kwaad, de zonde, en ons brengt tot het hoogste goed. Wilt u mijn God zijn? En daarom, ja, wij lezen de Bijbel een stukje en dan zeggen we, nou goed, ja, dat hebben we dan weer gehad, volgende morgen hoofdstuk 13 enzovoort. Nee. Dan moet er echt ook de toepassing zijn. Daar zorgt de Heer dan overigens ook weer zelf voor, dat we ontdekt worden door zo'n geschiedenis als vanavond. Ook wie een Petrus is, opgesloten, die kan er niet uit. Nee, Gods kinderen kunnen geen wonderen doen. Zij niet. Nee, kunnen wel bidden, ja. Hun God, die kan wonderen doen. En dat we daarvan onder de indruk zijn en God dan ook voor de kleine en de grote dingen in ons leven nodig krijgen. En dat wil God nou graag zijn, menselijk gesproken, heel gewoon gezegd. Dat zei hij al tegen ons toen we nog kleine babytjes waren, hè, om u te zijn tot een God. Want wij zijn maar mensen. We hebben God in alles nodig. We kunnen geen gesloten deur openmaken. We kunnen geen ketenen verbreken. Nee, dat kunnen we gewoon niet. Nee, als we voor een dichte deur staan en we hebben geen sleutel, kunnen we niet naar binnen. Ja, dat kan gewoon niet. We hebben echt een God nodig. Ook een geestelijk opzicht. Wat vermag een mens? Wat kan een mens? We hebben de Heere nodig. En die doet ons wonderen op wonderen horen. Die doet onmogelijke dingen. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ja, heeft het onder het Sanhedrin of bij Herodes tot bekering geleid? Dat zij ook zeiden, oh, hoe kan het? Dat kan helemaal niet. Dat moet hun God gedaan hebben. Dat moet die Jezus gedaan hebben, waar ze de mond zo vol van hebben. Misschien dat er wel mensen geweest zijn die dat gezegd hebben. Die zich aangesloten hebben bij die groep christenen daar in Jeruzalem. Nou, dat hopen we dan. Maar van de Sanhedrin, ja, we horen later wel dat ook veel overpriesters geloven. Hè? Ja, ja, ja. Misschien ook wel door dingen als deze geschiedenis. Maar Herodes, hij heeft zijn soldaten bij zich geroepen en hij geloofde natuurlijk geen snars van wat ze allemaal zeiden. Ja, meneer de koning, maar we weten het ook niet. En hij was gewoon weg, hij was gewoon weg. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus Herodes, die dacht, die soldaten, die vertrouwen ze niet hoor. Nee, want hij wantrouwde iedereen, hè? Herodes. Al die Herodesen wantrouwden iedereen, behalve zichzelf. Die vertrouwden ze dan wel, dus. En die arme jongens zijn omgebracht. Ja, 16 doden. Ja, Herodes, een vreselijke man. Hè. Ja. Wat is onze God dan een goede God, hè? Een heerlijke koning, hè? Wat is dat een heerlijke koning, een rechtvaardige koning. Herodes, die zwaart hem met zijn zwaard rond. En wie die raken kan, die raakt die. En wat lopen er veel van zulke figuren rond in de wereld. En dan mag dit de laatste opmerking zijn dan. Maar wat is het groot als je deze God tot je koning mag hebben. Ja, die is echt goed, rechtvaardig, vriendelijk, weldadig. Uit op je behoud, niet op je ondergang. Nee, als er één met het zwaard kan zwaaien, dan is hij het. Als er één een dood kan opeisen, naar recht, is hij het. Maar hij doet het niet. Kijk maar, ik ben er toch. Zie toch dat ik er ben. Ik zie ook dat u er zit. God is goed. En Herodes, ja. Oh, het laatste gedeelte. We hebben het niet gelezen. Maar toen hij toegejuicht werd, toen voelde hij zich eigenlijk zelf wel een god. Ja, en dat was het laatste van hem. Een vreselijke ziekte maakte het einde aan zijn aardse leven. En hij gaf de geest. En toen kwam hij voor God te staan. En werd het bloed van Jacobus en van die andere mensen die hij vervolgd had, van zijn hand geëist. Het is wel het mooiste, vind ik, dat het hoofdstuk eindigt met en het woord Gods wies. En vermenigvuldigde, dat is dubbelop, hè. Het groeide, het vermenigvuldigde. Het woord van God. Ja, het woord van God, hoe kan dat nou wassen en toenemen? Ja, en wat vrucht aangaat dan. Het woord van God, de prediking. Maar de vrucht daarvan is groei. De kerk breidde uit. Herodes zucht in het vuur. En Christus breidt zijn kerk uit. Dat is de troost van dit gedeelte van de Bijbel. En ik zie dat het zo ongemerkt weer 9:30 geworden is. Ja, dan de volgende keer nog een gevangene. Dat is dan Paulus. Die heeft 2 jaar in Caesarea gezeten dan. En we zullen zien wat een paar dingen van wat hij meegemaakt heeft hoor. Want ik kan niet alles zeggen, maar weer een gevangene. En dan willen we ook nog een andere geschiedenis doen. En dan aan het eind van het seizoen nog wat we hebben laten zitten in het vorige seizoen. En dat is dan Manasse, die uit de gevangenis werd bevrijd. Dank u wel voor uw komst. Fijn dat het weer even kon. Dat we zo een uurtje bij elkaar mogen zijn. En we kunnen het woord van God smaken, hè? Vind je niet? Ja, kan echt smaken. Heerlijk smaken. Goed, zullen we nu maar eindigen samen. Want heren, misschien dat we het wel hebben, zo'n gevoel van even alleen willen zijn en even met u willen zijn. En onze gedachten ook in het gebed uiten. En vragen of u ook diezelfde God wil zijn van toen. U bent ook niet veranderd, wij ook niet, maar het is maar goed ook. Ook in deze tijd hebben we het zo nodig, heren. Dat we iets merken van uw bestaan, dat u de machtige bent, de levende. Het is wel waar, u hebt gezegd, zalig die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloven. Dat is ook zo. En in het geloof mogen we toch ook ervaren. In het geloof mogen we toch ook dingen zien. In het geloof mogen we toch ook dingen horen. En dat hebben we vanavond dan ook weer gehad. We zijn erbij geweest toen Petrus daar lag. En hij sliep. Ja, hij sliep. Ja, rustig was die. Wat kunt u een rust geven, Heer, te midden van de turbulente omstandigheden in de wereld. Ongelooflijk wat u een rust kan geven. En dan die bevrijding. Ongelooflijke dingen kunt u doen. En u hebt het gebed willen verhoren. Ja. En we zeiden al wat vreemd dat ze het haast niet konden geloven. Ze ontzetten zich, ja, maar dat is toch met een wonder zo. Een wonder is en blijft ook een wonder. Kunnen we niet begrijpen hoe dat allemaal gebeurd is. U bent zo groot, Heere. Laten we daarom geen van allen twijfelen of u iets niet zou kunnen. Want al wat u behaagt, dat kunt u. En we weten dat het dit in ieder geval u behaagt. De redding van verloren mensen. Dat behaagt u. En dat is een heel groot wonder. Maar ook om ze in en door de tijd heen te helpen, te sterken, de weg te wijzen, nabij te zijn, te troosten en alles te geven wat nodig is. Heere, dank dan voor alles wat u schonk. We gaan weer uiteen. Wilt u ons bewaren over de weg. De hele gemeente gedenken, de kerkenraad en zegen, predikant ook. Wees ons alle goed en nabij en dank ook voor de fijne avond die u zo af en toe, zo door de week ook nog geeft. Vergeef onze zonden en wilt u ons bidden horen. Om Jezus wil. Amen. En ik wens u allen wel thuis. Zo, dag hoor, tot ziens. Dag. Tot ziens hoor. Ja, graag gedaan. Ja, dat is fijn. Dank u hoor.